Goedemorgen gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst en u die thuis meeluistert, ook van harte welkom. De dienst zal geleid worden door onze eigen voorganger Judith van der Vis. Ed Veerman speelt op het orgel en Kees de Leeuw op de piano. De schermen worden bediend door Sebastiaan Grotendorst. De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar Wil en Kees Griffioen, Willem de Zwijgerstraat 19 in Bodegraven. De collecten zijn bestemd voor onderhoud van de gebouwen en voor de IZB, Vereniging voor Zending in Nederland. U kunt geven op de voor u bekende manier. Voordat we ons aanvangslied, Psalm 150, zingen, beginnen we deze dienst met een moment van stilte. Om uit de drukte van ons bestaan, onze harten en onze aandacht te richten op God. En daarvoor wil ik u uitnodigen om te gaan staan.
Het is fijn om deze ochtend weer in jullie midden te mogen zijn. En we mogen deze dienst openen met ons vertrouwen uit te spreken in de Here. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede komt van God de Vader. Door Jezus zijn Zoon, Immanuel, Hij woont met zijn geest in ons. Amen. Ja, deze ochtend gaan we stilstaan bij een onbekende held uit de Bijbel. Het is geen koning of een koningin. En ook geen profetes. En misschien ook niet eens een hele bekende naam voor sommigen van ons. Maar het is wel een vrouw die op het juiste moment een heel groot verschil weet te maken. Door haar wijsheid, door haar moed, kon zij ingrijpen en een escalatie in de geschiedenis voorkomen. En ik denk dat daar heel wat levenslessen in zitten voor ons ook vandaag. En misschien ook wel voor de leiders, wereldleiders en politieke leiders van vandaag. We gaan het vandaag hebben over Abigail. Laten we eerst bidden met elkaar voor de ontferming van onze God, voor ons, voor deze wereld. Het trouwe Vader in de hemel, u die liefde is, u die vrede wilt schenken, wij komen zo tot u aan het begin van deze dienst. Wij danken u voor het leven, voor deze dag. En ook beleiden wij voor u dat wij niet altijd leven als mensen van vrede. Soms oordelen wij te snel of spreken wij harde woorden. Of laten wij gewoon na om het goede te doen, dan bidden wij, Heer, wilt u zich over ons ontfermen? Als wij wegkijken van wat niet goed is of zwijgen terwijl we hadden kunnen spreken, dan bidden wij u, Christus, ontfermt u zich over ons en Heer, vernieuw ons door uw geest. Open ons hart zo voor uw woord en leer ons leven als mensen van vrede tot eer van uw naam. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. We gaan zingen met elkaar. Hij is verheerlijkt, als koning verheven zo hoog. Ja, zijn waarheid houdt voor eeuwig stand. Wat mooi om dat in ons herinnering te houden. Wat er ook gebeurt om ons heen, om altijd te weten de waarheid van God. Die blijft eeuwig stand houden. Ik wil vragen of de kinderen naar voren willen komen. Ik zie genoeg kindjes. Die mogen naar voren komen. Kijk, als we een beetje hier gaan staan, dan is dat voor de mensen in de livestream ook. Kunnen ze, ik weet dat jullie altijd helemaal bij de deur gaan staan, maar als we ietsjes meer hier gaan staan, heb ik begrepen. Kijk, wat gezellig dat jullie er zijn. Heel vaak heb ik wat meegenomen voor een kindermoment, maar ik heb eigenlijk niets meegenomen. Ik heb alleen maar een vraag meegenomen. En mijn vraag voor deze ochtend zou zijn, wanneer ben je nou een held? Ik vergeet de microfoon te pakken. Staat die automatisch aan? Ja. Wie zou daarop een antwoord? Wanneer ben je nou een held? Je zus. Is dat je zus? Is zij een held? Oh. Oké. Dragen helden altijd een cape? Nee, helden dragen niet altijd een cape. En moet je altijd iets heel bijzonders kunnen als een held? Je moet wel wat bijzonders kunnen als een ken. Ja. Want anders ben je geen held misschien. Maar jij zegt, nou, ik geloof niet dat je als held altijd iets heel bijzonders. Nee, jij denkt, je hoeft niet per se iets heel bijzonders te kunnen, hè? Wie zegt, ik heb een held in mijn leven? Wie zegt, iemand in mijn leven, dat is mijn held?
Mijn vader en moeder.
Dat is toch wel heel mooi als je hier staat en je zegt, mijn vader en mijn moeder zijn mijn helden. Ja. Nou, ik denk inderdaad dat we misschien wel een beetje een beeld hebben van een held als we naar de stripfiguren kijken, hè, naar de, kunnen jullie, Spider-Man, wordt dat als een held gezien? En hoe heet die man met die rode cape, superhero?
Superman.
Superman, ja.
Eigenlijk zijn dat superhelden.
Oh, er is een verschil tussen helden en superhelden. Oh ja, ja. Nou, dat is toch wel een mooi onderscheid wat je aanbrengt. Oh ja, dus als held heb je, ja, nou weet je, ik denk als we naar de Bijbel gaan kijken, dat gaan wij doen met een verhaal hier, dat er iemand is die echt, echt een held is. En waarom? Ze heeft geen superkrachten uit zichzelf, maar God gebruikt haar in de Bijbel en dan voorkomt ze een enorm groot drama. Nou, en in mijn ogen ben je dan toch echt wel een held ook. Dus dat is waar wij over na gaan denken. Jullie mogen met elkaar naar de kindernevendienst toe. En als jullie terugkomen, dan gaan we een kinderlied zingen. Ja? En misschien zelfs ook een hele mooie vraag voor de volwassenen. Wie of wat is een held in je leven? Ik geloof dat er ook een heel mooi lied in het nieuw liedboek staat. Mijn redder, mijn held. Als zijnde dat God dat is in ons leven. Laten we bidden voor de opening van Gods woord en de werking van zijn geest in ons midden deze ochtend. Heer onze God, wij open uw woord en wij zoeken uw nabijheid. En wij bidden u, zend uw Heilige Geest in ons midden. Open zo ons hart en ons verstand, zodat wij horen en verstaan wat u tot ons spreekt. En wilt u zo wegnemen alles wat ons afleidt en wilt u ons ontvankelijk maken voor uw waarheid. En vorm ons zo door uw woord. Vernieuw ons door uw geest en leer ons te leven naar uw wil. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het verhaal van Abigail staat in 1 Samuel 25. En ik heb nog echt wel bekeken in de voorbereiding. Ik heb deze preek ook in Aarlanderveen gehouden. Kan ik de schriftlezing wat inkorten? Maar dat doet echt tekort aan het verhaal. Dus u mag er rustig voor gaan zitten, want het zijn 35 versen. David, Nabal en Abigail. David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. En zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. Zij had een helder verstand en was mooi om te zien en hij was hard en onbeschoft. Hij was een nakomeling van Caleb. En toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en groet hem hartelijk namens mij. En zeg tegen hem: ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo. Toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar. Zij zullen het u bevestigen. Ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverrichter zaken terug en vertelde David alles wat Nabal had gezegd. Daarop beval David zijn mannen: te wapen! En alle gordden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Intussen was Nabals vrouw Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. David heeft uit de woestijn boden gestuurd om onze Heer met een zegenwens te begroeten, zei hij. Maar die is tegen hen uitgevaren. En dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastig gevallen. En al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest. Al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen. Want onze Heer heeft zichzelf en ons allemaal in het ongeluk gestort. Maar die onheilstichter die weigert naar ons te luisteren. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden en ging zonder met haar man te overleggen op weg. Rijden jullie voor me uit, beval ze haar knechten. Ik kom achter jullie aan. Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij had net nog gezegd: wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet 1 schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil, als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: "Mij treft alle schuld, mijn heer. Sta me toe het woord tot u te richten. En luister naar wat uw dienares te zeggen heeft. Schenk alsjeblieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Maar ik had natuurlijk uw bode moeten zien. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal uw leven veilig zijn als een steentje geborgen in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw dienares dan niet." David antwoordde: "Ik dank de Heer, de God van Israël, dat Hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest." En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden: "Ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard." Tot zover de schriftlezing van deze ochtend. Welzalig en ieder die het woord van God hoort, in zijn hart bewaart en eruit probeert te leven. Laten we met elkaar zingen het lied "Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen." Wellicht kent u dat wel. U komt in een volle zaal binnen, of dat nou een verjaardag is, of een vergadering, een personeelsruimte. Dan zijn er van die mensen die direct opvallen, die de aandacht trekken als ze binnenkomen. Vaak worden hun woorden gehoord en hun keuzes hebben ook gevolgen. Maar er zijn ook van die andere mensen, een andere groep, die niet zo misschien op de voorgrond staan, maar wel het verschil maken. Zij bouwen misschien wel bruggen waar andere mensen muren optrekken. Of ze brengen rust als de emoties hoog oplopen. En ze zijn gericht op de verbinding, om elkaar steeds een beetje beter te verstaan. En dat zijn mensen die we ook vandaag heel hard nodig hebben. Want vrede is kwetsbaar. Niet alleen tussen landen, maar ook in gezinnen, op het werk, in verenigingen, in de kerk en soms zelfs in ons eigen hart. Want hoe gemakkelijk ontstaat er onbegrip? Hoe snel kunnen woorden scherper worden? En hoe eenvoudig kan soms een conflict escaleren? In de bergreden zegt Jezus: gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dat klinkt mooi, maar vrede stichten is niet makkelijk. En het vraagt moed. En het vraagt om wijsheid. En ik denk dat we dat vanmorgen herkennen in het verhaal wat we met elkaar hebben gelezen over Abigail. Niet iemand die heel erg gezien was misschien, in de zin van ze was geen profetes of een koningin. Ze was geen legeraanvoerder. En deze vrouw krijgt één hoofdstuk in de Bijbel. Maar zij leert ons daarin wel wat moed is. En haar naam is Abigail. Het verhaal is oud. Maar ik denk als we dat deze ochtend zo met elkaar een beetje gaan verkennen, misschien een beetje gaan afpellen naar de verschillende lagen in dit verhaal, dan zul je zien dat het nog steeds heel erg actueel is. Het verhaal dat speelt zich af in een context van politieke onstabiliteit. David, gezalfd tot koning, maar leeft ook nog in een bepaalde onzekerheid. Hij bevindt zich in een tussenfase, geroepen door God, maar nog niet bevestigd in zijn koningschap. En die spanning, die maakt hem wel een beetje kwetsbaar. En wanneer David bescherming biedt aan de herders van Nabal, dan handelt hij in lijn met een vorm van rechtvaardigheid, een vorm van zorg, zou je kunnen zeggen. En zijn verzoek om voedsel is daarom niet zomaar een vrijwillige eis. Nee, hij doet een beroep op die wederkerigheid, op een bepaalde zorgzaamheid hebben voor elkaar. En Abigail die was getrouwd met Nabal. En de Bijbel die beschrijft hem als rijk, maar ook hard, als onverstandig. Hij was iemand die zijn rijkdom gebruikte zonder respect voor anderen. En die uit het oog verloren was wat het juiste was om te doen. En dan aan de andere kant hebben we David. Op dat moment, zoals we dat net hebben verkend met elkaar, nog geen koning, maar wel gezalfd. Een periode van spanning, onzekerheid. Op de vlucht voor koning Saul en met zijn mannen trekt hij door het land. En heeft hij ervoor gekozen om de herders en het bezit van Nabal te beschermen. En David vraagt als een wederdienst om voedsel op een feestdag. Maar Nabal, die vernedert hem. Die wijst hem af op een hele harde manier. En David, die reageert dan vanuit zijn emoties. Hij wordt woedend. En hij besluit om wraak te nemen. En dan trekt hij met zijn mannen op te strijden om Nabal en zijn huishoudens te vernietigen. En hier zien we een situatie die volledig uit de hand dreigt te lopen. Een conflict wat kan uitmonden in geweld, verlies, schuld, bloedvergieten. En precies op dat moment komt Abigail in beeld. En ik denk wat het zo bijzonder maakt is dat zij ziet wat anderen niet zien. Terwijl haar man zich laat leiden door trots, door hardheid, ziet zij het gevaar. En terwijl David zich laat meeslepen door woede, ziet zij ook de gevolgen. En ze wacht niet af. En ze zegt niet, nou, maar dit is niet mijn probleem hoor. En ze verschuilt zich niet achter de omstandigheden. En in plaats daarvan neemt ze het initiatief. Ze verzamelt voedsel. Maakt zich klaar. En gaat David tegemoet. En dat, gemeente, was geen kleine stap. Want ze ging haar man voorbij. Wat in die tijd, in die cultuur, heel riskant was. En daarnaast ging ze ook nog een gewapende groep mannen tegemoet. Een zeer uiterst risicovolle missie, zou ik zo zeggen. En ze ging een man tegemoet die op dat moment boos was en vastbesloten. Voor mij is dit moed. Geen luidruchtige moed, maar wel heel stil en heel doordacht. En wanneer Abigail dan David ontmoet, dan doet ze iets opvallends. Ze gaat niet in discussie. Ze verdedigt haar man niet. Maar in plaats daarvan spreekt ze met wijsheid. Met nederigheid. Spreekt ze met inzicht. En ze erkent de situatie en ze neemt de verantwoordelijkheid. En dan wijst ze David op iets groters. Namelijk op zijn toekomst. Ze herinnert hem eraan dat hij door God geroepen is. Dat hij een koning zal zijn. En dat het niet bij hem past om dan bloed te vergieten uit wraak. En wat een bijzondere kracht ligt hier in haar woorden. Ze spreekt niet alleen tot Davids emoties. Maar ze spreekt tot zijn roeping. En ze helpt David om boven het momentum uit te stijgen. En misschien is dat wel een van de grootste vormen van invloed. Om iemand te helpen om te worden wie hij bedoeld is te zijn. Want door Abigail's optreden verandert alles. David stopt. Hij laat zijn plan varen. Hij erkent dat ze hem heeft weerhouden van een verkeerde beslissing. Mensen, wat een moment moet dat zijn geweest. Een man die op weg was om wraak te nemen, die wordt tot stilstand gebracht door de woorden van één vrouw. En dit laat zien hoe groot de impact kan zijn van iemand die op het juiste moment handelt. Niet door macht, niet door geweld, maar wel door wijsheid. En als we nu even in dit verhaal gaan kijken naar de reactie van Nabal, dan is die niet alleen heel onvriendelijk, maar in Bijbelse termen zou je kunnen spreken over een verstoring van de shalom. Shalom, dat staat voor heelheid, rechtvaardigheid, voor vrede. En waar shalom wordt verbroken, dat zijn de plekken waar ruimte ontstaat voor conflict. Dat patroon zien we door de hele Bijbel heen, vanaf Genesis 3. Als de zonde de relatie tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling verstoort, ontstaat er een wereld waarin conflict een realiteit wordt. En wat in de Hof van Eden begon als harmonie, wordt vervangen door strijd. En dan wil ik stilstaan bij een heel belangrijk stukje uit dit verhaal. Want David, die reageert op Nabal, staat er vanuit gekwetst eergevoel. En dat leidt tot zijn besluit tot wraak. En ik moest nadenken over dat gekwetst eergevoel. Want als ik zo het afgelopen jaar de televisie aanzet en de ene escalatie naar de andere escalatie op het wereldpolitieke veld voorbij zie komen, dan leidt dat heel vaak terug tot gekwetst eergevoel. In sommige situaties is dat misschien begrijpelijk, maar in dit verhaal bij David is het wel echt problematisch, want hij neemt het recht in eigen hand. En ik denk dat hier raakt het verhaal aan een fundamenteel Bijbels principe, waarin God spreekt, mij komt de wraak toe. Ik zal vergelden, zegt de Heer. En door zelf te handelen, verliest David het vertrouwen dat God recht zal doen. En ik denk dat is het kernaspect van zonde, het moment waarop de mens zichzelf plaatst op de plek van God. En Jacobus die beschrijft dit proces heel scherp. Waar komen oorlogen en conflicten bij u vandaan? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten? En zo uit deze vers en uit dit verhaal wordt ook zichtbaar dat conflict niet altijd alleen extern is, maar dat conflict wortelt in het menselijk hart. En tegen deze achtergrond verschijnt Abigail. En zij wordt beschreven als verstandig. Er wordt een woord gebruikt in de grondtekst dat verwijst naar wijsheid als gave van God. En de wijsheidsliteratuur die werkt dat verder uit, ook in Spreuken. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Wijsheid is niet slechts intellect. Maar wijsheid is het vermogen om de werkelijkheid te zien vanuit Gods perspectief. En Abigail die belichaamt deze wijsheid en zij ziet die ernst van de situatie. Maar ze ziet ook de gevolgen van Davids handelen en de toekomst die op het spel staat. En ik denk dat haar optreden verwijst ook naar Jezus. Zij treedt op als een bemiddelaar. Zij gaat David tegemoet en neemt schuld op zich. Laat de schuld toch op mij rusten. Opvallende woorden, want zij neemt verantwoordelijkheid voor wat zij niet zelf heeft veroorzaakt. En die rol van die bemiddelaar, dat zien we vaker in de Bijbel. Mozes, die gaat staan tussen God en zijn volk. De profeten die oproepen tot bekering, tot herstel. En dan uiteindelijk in het Nieuwe Testament verschijnt Christus daar als volmaakte middelaar. Want er is één God. En ook één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Abigail is geen verlosser. Maar haar handelen weerspiegelt wel die beweging van bemiddeling en verzoening. En in haar toespraak richt Abigail Davids zijn blik op zijn roeping. De Heer zal mijn Heer zeker een blijvend huis bouwen. En zij herinnert hem eraan dat zijn handelen nu gevolgen heeft voor zijn toekomst. Kenmerkend voor de wijsheid van God, voor de wijsheid die komt uit de Bijbel, die kijkt altijd verder dan het momentum zelf. En wanneer David naar Abigail luistert, erkent hij: geprezen zij de Heer, die u vandaag naar mij toegezonden heeft. En hier wordt duidelijk dat Abigails optreden niet alleen een soort menselijk initiatief is, maar deel van Gods handelen. En voor mij onthult dit een heel belangrijk inzicht. Gemeente, genade werkt niet altijd vergevend achteraf. Maar genade werkt ook beschermend vooraf. God voorkomt dat David zondigt. En misschien is het wel heel opvallend dat God in dit verhaal niet direct spreekt. Er is geen profetische openbaring, er is geen wonder en toch is Hij aanwezig. God werkt wel vaker in het verborgene, door menselijk handelen. Denk maar aan het boek Esther. Gods naam wordt daarin ook niet genoemd, maar zijn hand is zichtbaar in de gebeurtenissen. En zo ook hier in dit verhaal. Abigail wordt een instrument van Gods vrede. En ik denk, in Bijbels perspectief gezien, is bevrijding altijd verbonden met Gods handelen. Denk maar aan de uittocht uit Egypte, waar God zijn volk bevrijdt. Deze bevrijding wordt later een symbool van onze geestelijke verlossing ook. En in het Nieuwe Testament wordt deze lijn vervuld in Christus. En daarom kunnen we ook zeggen, vrijheid is het niet alleen een politiek begrip, maar een diep geestelijk begrip. En uiteindelijk vindt het verhaal van Abigail zijn diepste vervulling in Jezus Christus. Jezus, die wordt aangekondigd als vredevorst. Hij die vrede brengt tussen God en mensen. En waar Abigail bemiddelt tussen David en Nabal, bemiddelt Christus tussen God en de mens. En waar zij schuld op zich neemt in de woorden, draagt Jezus de schuld werkelijk. En waar zij een conflict voorkomt, herstelt Jezus de wortel van alle conflict, de zonde. En zo kunnen we uiteindelijk die ultieme overwinning zichtbaar zien, niet door geweld, maar door de liefde van de Vader. Het verhaal van Abigail laat zien dat vrede vaak begint in het verborgene. Misschien heeft u die gevoelens ook wel eens gehad als u de televisie aanzet en dat u dacht, wat nu weer, nog een conflict erbij. Waar moet dit naartoe met deze wereld? In het verpleeghuis spreek ik veel ouderen die dit denken. En in de voorbereiding en het uitpluizen van dit verhaal werd ik zo enorm bemoedigd dat God maar één persoon nodig heeft die openstaat en luistert naar zijn raad, naar zijn wijsheid. En op dat moment echt een enorm conflict en bloedvergieten voorkomt. Hoe hoopvol is dat? Dat wij ons mogen richten in ons gebed tot die God, schepper van hemel en aarde, die uiteindelijk door ons allemaal heen wil bewegen. Zalig de vredestichters. Of dat nu in het groot is op het wereldpolitieke toneel of in het klein. We mogen allemaal weten dat God in ons woont en dat Hij door ons heen wil werken. In mijn jeugd was er een lied wat we veel zongen. Was in de tijd ook met jeugd met een opdracht. En dat was het lied, wij gaan op weg met brandend hart. En dat zegt dan, laat de vlam weer branden. En ik denk dat dat een prachtig gebed is. En waarom? Omdat er dan een zin is in dat lied. En dat zegt, het lied van hoop klinkt voor alle landen. En dat is wat wij nooit uit het oog mogen verliezen. Dat de schepper van hemel en aarde uiteindelijk beweegt in en door ons allemaal heen. En dat wij als kerk een lied van hoop mogen uitdragen. Een lied van hoop voor alle landen. Het lied wordt op de beamer gespeeld. U bent van harte uitgenodigd om het mee te zingen. Meestal als de kinderen binnenkomen doen we het kinderlied, maar ik had eerst nog inderdaad dit lied opgegeven. Dat we ook zelf zingen, met elkaar. Neem mijn leven, Heer, en laat het zijn. En met de kerk van alle tijden en alle plaatsen wil ik graag met u ons gezamenlijk geloof belijden. In antwoord daarop zingen we met elkaar een lied: Nooit kan het geloof te veel verwachten. Indien mogelijk wil ik u vragen hierbij te gaan staan. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. De kinderen moesten er heel even op wachten, maar nu komt dan toch echt het kinderlied Je hoeft niet bang te zijn. gaan zo bidden met elkaar en ook voorbeden doen. En in onze voorbeden denken wij ook aan mevrouw van Maurik. Mevrouw van Maurik is gevallen, heeft een hoofdwond, hersenschudding, ligt in het ziekenhuis en zal daarna tijdelijk eventjes in een andere verpleegsetting moeten komen. En we denken ook in ons gebed aan meneer Habbe Jansen die in de Ronsehof is om daar ook verder op krachten te komen. En in ons gebed denken we aan Katie die te horen heeft gekregen dat ze geopereerd moet worden en nieuwe knieën krijgt. En dat vindt ze ook heel spannend. Duurt nog eventjes totdat de operatie er is, maar we kunnen er wel alvast voor bidden. Laten we bidden met elkaar. Ja, trouwe Vader, dank u wel dat wij zo onze handen mogen vouwen en ons gebed tot u mogen richten. Wetende dat u de wereld in uw hand houdt. Vader, dank u wel dat wij mogen weten dat we door u gezien worden. En niet alleen gezien, maar dat we geliefd worden door u. Wilt u ons helpen in ons leven? Om door u geleid te worden, om vredestichters te zijn. Ieder op zijn of haar eigen plek. Misschien is de invloed klein, misschien is de invloed groot, maar naar menselijke maatstaven is dat gemeten. Maar u kijkt naar het hart. Wilt u ons helpen om een zacht hart te hebben, om vergevingsgezind te zijn, om uw liefde uit te stralen, daarover te spreken, daar waar wij komen. Dat wij mogen spreken over een lied van hoop voor alle landen. Vader, zo willen wij ook bidden voor de politieke leiders. Voor mensen op plaatsen van grote invloed. Wij bidden dat uw geest hen aanraakt. En daar waar er gehandeld wordt in het groot door gekwetst eergevoel, willen wij bidden, wilt u Abigails sturen? Zo mogen wij weten dat wij mogen bidden hiervoor. En dat ons gebed mag bijdragen aan vrede. Vader, zo willen wij ook bidden voor deze gemeente. Dat zij een licht, een baken mogen zijn hier in Zwammerdam en omgeving. Een plek van rust, een plek van hoop. Hier waar woorden van licht mogen klinken van uw liefde. En dan bidden wij ook voor de mensen die het moeilijk hebben, die worstelen, misschien eenzaamheid, verdriet, door rouw gaan. Wilt u bij hen zijn? Uw geest die beweegt door de hele geschiedenis heen, beweegt ook in ons hart om ons vrede te brengen. En zo willen wij bidden voor mevrouw van Maurik die gevallen is. Gelukkig niets gebroken heeft, maar wel moet herstellen van een hoofdwond, van hersenschudding. Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar kracht en sterkte geven? Rust om goed te herstellen? Een fijne plek waar dat herstel kan plaatsvinden? Zo zegenen we haar vanaf deze plek hier, in de protestantse gemeente in Zwammerdam. En zo zegenen we ook de heer Habbe Jansen die in de Ronsehof is om verder te herstellen van een zware operatie. Wilt u ook bij hem zijn? Daar waar vermoeidheid is, waar zwakte is, willen we bidden voor kracht, voor sterkte, voor beterschap, voor een opgaande lijn. Zo bidden we ook voor zijn vrouw, kinderen die om hem heen staan. Wilt u hen zegenen met uw troostrijke nabijheid? En dat die woorden mogen klinken, wees sterk en moedig, want ik de Heer ben jouw God. En zo bidden we ook voor Katie, die te horen heeft gekregen dat ze in augustus nu een knieoperatie krijgt, een spannend bericht. Wilt u ook vrede geven in haar hart? En vanaf deze plek willen we al een zegen uitspreken over die operatie. Leer ons zo te luisteren naar elkaar. Leer ons te vergeven en leer ons te bouwen aan wat verbindt. En zo leggen wij alles wat ons bezighoudt in uw handen, in vertrouwen op uw genade en in de hoop van uw toekomst. We nemen een moment van stilte om de gebeden van ons eigen hart bij u te brengen. En we bidden het gebed wat Jezus onszelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Dan is het tijd om onze gaven te geven. Wil ik van harte bij u aanbevelen. De eerste collect is voor de onderhoudsgebouwen. De tweede collect is voor de diaconie, de IZB. Na de collecte zullen we staande met elkaar ons slotlied zingen. Ga nu heen in vrede.
Thank you.
En voordat we naar huis gaan, mag ik u de zegen van God meegeven. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met u allemaal.